De naam Gaza valt meer dan ooit sinds 7 oktober. Maar wat is het eigenlijk voor gebied en wie wonen er? En wat is er gebeurd sinds Hamas er aan de macht kwam? En in het bijzonder, welke rol speelt Gaza in de Bijbel? Daarover spreek ik met Jaap Bunker, die jarenlang zeer regelmatig in Gaza kwam. En hoe kun je meer leren over Israël en Gods plan met zijn volk als je er in je eigen kerk niet zoveel aandacht voor krijgt? Dat bespreek ik met Dieneke van der Woude. Beide van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. Dieneke, om met dat laatste te beginnen. Jij werkt voor Christen voor Israël, wij zijn collega's van elkaar. Klopt. Is er veel behoefte, merk je, aan studiemateriaal over Israël?
Ja, dat is er zeker. En dat is ook de laatste maanden heel erg toegenomen.
Dus toegenomen, dat merk je ook.
Ja, zeker. Als je ziet met alles wat er gebeurt. Deze periode krijgen wij gewoon veel meer vragen.
Ja.
En het boekje waar ik straks wat meer over ga vertellen is een herdruk geweest. We hebben veel vragen gekregen wanneer het eindelijk af was.
Ja, dus, daar gaan we het zo meteen inderdaad over hebben.
Ja.
Jaap, met jou gaan wij spreken over Gaza.
Ja.
Speelt Gaza een rol in de Bijbel?
Jazeker. Ja, het is soms wel een beetje weggedrukt, maar er zijn wel degelijk gedeeltes waar Gaza, met name in de tijd van de richteren, aandacht aan wordt besteed, omdat er toen Filistijnen woonden.
Ja.
Nou, dat is altijd een beetje zwart-wit met Israël geweest.
Dus, ja, dat klopt. Het is nooit echt een hele prettige.
Nou, af en toe hadden ze wel vrede en dan konden ze wat handelen met elkaar, maar het was niet over het algemeen niet zo best.
Ja, nou, daar gaan we vandaag ook induiken. Jij bent zelf een heel aantal keren in Gaza geweest voor jouw werk. Je werkte toen voor de Arabische Wereldzending.
Dat klopt.
Wat deed je daar?
Wij hadden projecten gestart. In Nederland had je vroeger het Groene Kruis.
Mm-hmm.
En dat betekende dat je een rolstoel kon huren of een ziekenhuisbed kon huren voor mensen die in jouw omgeving dat nodig hadden.
Gewoon voor de medische spullen, zeg
je? Ja, medische spullen. Mm-hmm. Krukken en noem het maar op.
Yeah.
En dat hebben we opgezet. Dat is begonnen in Nablus, Sichem.
Dat is in de Westbank.
En nog een paar plaatsen. En toen zijn we op een gegeven moment naar Gaza gegaan.
Ja.
En daar hebben we hetzelfde opgezet. En in Rafah hadden we een punt.
Hoe vaak ben je daar geweest?
Ik weet het niet. We zijn begonnen in 2001. Vlak na 11 september zijn we echt het op gaan starten. En ik ben er tot 2017 geweest. Dus,
tot 2017. Want als je denkt aan die periode, 2001 tot 2017, dan is er behoorlijk wat veranderd.
Er is enorm veel veranderd.
Kun je dat schetsen?
Nou, het makkelijkste om het te schetsen is dat ik de eerste keer daar kwam. Toen kwam ik bij een tafeltje bij de grens en toen kon ik mijn paspoort laten zien. En dat waren Israëlische douaniers.
Ja.
En dan liep ik 20 meter verder en dan was er weer een tafeltje. En daar zaten dus Palestijnen.
Ja,
achter.
Dat was dan de Palestijnse douane, om het zo te
zeggen. Was de Palestijnse douane, dan liet ik het zien. En dan mocht ik doorlopen en dan pakte ik daar een taxi en dan ging ik naar het. Of ik werd opgehaald.
Ja, want 2001 was nog toen Israël het nog voor het zeggen had in Gaza. Toen had je ook nog Joodse dorpen daar. Dat is toen in 2005 is dat allemaal ontruimd.
Er is heel veel gebeurd inderdaad. En het staat me altijd bij dat aan de grens, of eigenlijk net over de grens, was een kibbutz daarom. Mm. Waar die hadden hoe noem je dat, van die tuinhuizen waar dingen in verbouwd werden. En toen onder Sharon moest het weggehaald worden, gingen de mensen weg. En het eerste wat er toen gebeurde was dat de hele kibbutz werd afgebroken en vernietigd. En, toen dacht ik, waarom gebruik je het niet?
Ja, mm-hmm. Het werd afgebroken door?
Door Palestijnen.
Die braken het af,
En dat was op de scheidslijn, zeg maar, van Fatah, Hamas.
Ja. Hey, want nog even over die periode voordat Hamas de macht overnam. Hè, toen dat Fatah het voor het zeggen, net zoals nu op de westelijke Jordaanoever, Judea en Samaria.
Dat is niet helemaal waar, hè, want daar zit Hamas ook al.
Daar zit Hamas ook, maar volgens mij is Fatah daar de officiële
autoriteit. Ja, officieel nog wel.
Maar in ieder geval, voor die tijd, zeg maar, voor 2005, kan jij de sfeer beschrijven in Gaza? Want als we nu aan de Gaza denken, dan denken we, nou, is alleen maar oorlog, verwoesting.
De meeste inwoners van Gaza werkten in Israël.
Ja.
Die hadden daar, verdienden ze hun brood.
Dat kon gewoon.
Dat kon gewoon, die reisden heen en weer. En dat is, en dat was vrij gemoedelijk. Ik bedoel, net wat ik zei met die paspoorten. Je kon er zo vrijelijk bewegen en met mensen praten. En dat zag ik langzamerhand steeds beroerder worden.
Mm-hmm.
En mede doordat Hamas daar aan het bewind kwam. Het was in het begin ging het nog wel. En dat werd steeds elk jaar dat ik er kwam, of één keer in de 5 maanden, 6 maanden. dan voelde ik dat het meer spanning opleverde.
Ja, ja. Want 2005 trok Israël zich terug. In 2007 won Hamas de verkiezingen en die namen toen in de Gaza op gewelddadige manier de macht over.
Ja.
Maar je zegt, in het begin viel het toch mee? Kon je er gewoon wel heen?
Ja, ze hadden een soort, mijn inziens, ze wilden nog wat goodwill kweken vanwege hun machtsovername, maar dat is heel snel veranderd.
Ja, wat merkte jij daarvan? Want je bent gewoon een toerist, een buitenstaander.
Ten eerste ben je een buitenlander.
Ja.
Nou, dat viel al op natuurlijk. En daar werd ik ook op aangekeken. En ook ons project wat we daar hadden. Ja, daar kwam steeds meer druk op te zitten.
Ja, want jullie deden aan zending.
Officieel niet. Maar we brachten die rolstoel brachten we bij mensen in huis. Mm-hmm. En in dat huis, daar begonnen gesprekken.
Ja.
En daar hebben we veel mooie dingen mogen beleven.
Maar, ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, er zijn mensen tot geloof gekomen. Dat werd dan niet hardop gezegd natuurlijk. Dat was allemaal verborgen. Maar dat is een hele periode geweest. Eigenlijk, je kan eigenlijk zeggen dat 11 september 2001 door de hele wereld een cruciale datum is geweest.
In welk opzicht?
Toen zijn er heel veel moslims over hun geloof gaan nadenken. Over de islam en over het terrorisme wat ontstond. En en dat is nooit in het nieuws geweest, er zijn miljoenen moslims tot geloof gekomen. We hebben hier in Nederland op het ogenblik, ik dacht 4 of 5 grote Iraanse kerken.
Ja, dat zijn allemaal mensen. Toen 11 september, de aanslag op de Twin Towers, dat is toen begonnen.
Dat is toen allemaal begonnen.
Ja.
En ik begon in 2000 bij de Arabische Wereldzending en er gebeurde helemaal niks.
Ja.
Niks. We hadden 400 zendelingen, internationale orders, 400 zendelingen in de Arabische wereld.
Ja.
Nou, er kwam amper iemand tot geloof. Ja. En na 11 september kregen ze...
Toen gebeurde dat, ja. Wat merkte jij daarvan in Gaza, zeg maar? Je had die gesprekken bij mensen thuis. Merkte je echt een verandering ook?
Ja, de mensen ook in Gaza gingen praten over wie nou die Jezus was. En wat maakt de Bijbel anders als de Koran?
Ja.
Nou, en daar werden gesprekken. En wat staat er dan in die Bijbel?
Ja. Maar de meeste zei je dan?
Nou ja... Dan werd er verteld over de inhoud, maar de meeste mensen, en dat is vandaag de dag nog steeds, de meeste moslims kennen de Koran niet eens.
Mm.
Dat is van horen zeggen, want je mag de Koran alleen maar lezen in het klassiek Arabisch.
Ja, en de meeste mensen kennen dat niet. Ja.
Dus ze krijgen Koranles. Nou, het is maar net, wie geeft jou Koranles? En is het een extremist of is het een heel gemoedelijk iemand? Nou, dat tekent jouw onderwijs ook.
Ja, jij kon tot ongeveer 2016, 17 kon jij Gaza in. Daarna werd het te onveilig voor jullie.
Ja, toen hebben we het niet meer gedaan.
Nee, want?
Toen zijn onze zendelingen ook vertrokken.
Want wat voor signalen kreeg je dan?
Ja, ze moesten zich constant melden. Er werd druk gezet op het geheel. En onze zendelingen waren ook Nederlanders.
Mm-hmm.
Nou ja, die stonden ook onder vuur van wat kom je hier doen?
Dus die konden niet blijven daar? Ja. Nee. Wat blijft jou het meeste bij van de mensen in Gaza die je daar hebt ontmoet, die je hebt gesproken?
Toen het extremer werd in Gaza, ik heb, weet ik het hoeveel, ik ging altijd ook de markt op, mensen ontmoeten.
Ja.
En te praten met ze. En het blijft me altijd bij dat er heel veel mensen waren en die kwamen dan bij me en die fluisterden in mijn oor. We hopen dat Israël weer het bewind krijgt over Gaza. Want dan kunnen we weer, hebben we weer werk, kan ik mijn gezin onderhouden.
Maar dat konden ze niet hardop zeggen.
Nee, dat durfden ze niet.
Nee. En tegelijkertijd zag je ook dat zeg maar Hamas aan kracht won.
Ja.
En dat hebben we ook gezien op 7 oktober van vorig jaar. Van wat ze dan teweeg konden brengen. Dat extremisme van Hamas. Jij volgt natuurlijk ook het nieuws over Israël en Gaza op de voet. Wat zijn jouw gedachten daarbij? Hoe kan het dat een volk, namelijk de Palestijnen in Gaza, dat die zo in de greep zijn en blijven van die terreurorganisatie?
Geweld, dat is één. Want ze worden echt bedreigd, mensen.
Ja.
Als je maar iets anders roept, dan ben je de klos.
Mm.
En valse informatie geven. Als je maar blijft volhouden dat Israël het slechte volk is.
Ja.
Nou dan, en je,
dan ga je dat op een gegeven moment geloven.
Het is eigenlijk, vergelijk het wel eens met de jaren 30 in Duitsland. Nou, alle Joden zijn slecht. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan zijn op een gegeven moment alle Joden slecht.
Ja, dan geloof je het.
Dan geloof je het.
Ja.
Nou, datzelfde principe is daar ook aan de gang.
Ja, en tegelijkertijd die spanning die nam sinds 2007...
Ja.
hand over hand toe met ook raketten richting Israël. Dieneke, jij bent met name ook aan de andere kant, dus de regio's, de Rot en de kibbutzen daar geweest. Hoe dachten zij over de mensen in Gaza?
Gewoon, het zijn buren. Ja. Kijk, die raketten, dat hing ze wel de keel uit. En dat kunnen wij ons ook in Nederland niet voorstellen. Hoe het is, 10 seconden. Ik was daar met een groep ouderen. We hadden 10 seconden de tijd om in een shelter te komen. Ja. Nou, dat was een uitdaging voor mijn groep. Dat was niet te doen. We hoefden dat gelukkig niet. Maar dat gaat wel dag in dag uit. Ja. Kijk, dat vonden ze erg vervelend. Maar verder... Ja, buren, liefst zouden ze gewoon goed naast elkaar wonen.
Ja, net zoals vroeger.
Ja, zeker. En verdrietig dat dat niet kan. Ja. Dat die connecties die er vroeger lagen, dat die verstoord zijn.
Ja, want Jaap, heb jij nog contact met mensen in Gaza van die tijd dat je er zo regelmatig kwam?
We hadden een vrouw, Abir heet ze. En daar heb ik nog sinds 7 oktober ik daar regelmatig contact mee, per app.
Ze woont in Gaza.
Ze woonde in Gaza.
Ja.
En ze moesten vanuit Gaza stad verdwijnen naar Rafah. Nou, dat is de hele bevolking is die kant op gegaan. Met de rug tegen de muur. Met haar kinderen en haar man. En zij is, dat heb ik er nooit gevraagd. En dat ga ik er ook niet vragen. Hoe ze nou, maar ze is in Egypte terechtgekomen met haar kinderen. Maar de man zit er nog.
Ze heeft Gaza kunnen verlaten.
Ja.
Ja.
En je leest er allemaal rare berichten over. Meestal gaat het om geld.
Ja, ja.
Maar goed, daar vraag ik niet naar. Dat vind ik ook minder interessant. Maar
dat is de enige met wie je nog contact hebt.
Dat is de enige. En ik geef ook altijd aan, ik bid voor je. En dat apprecieert ze. Maar als ik de appjes teruglees, dan staat er de woorden terrible, horrible. Dat soort dingen staan erin.
En,
als die ooit terugkomt in Gaza stad, dan is de vraag, wat vind je terug?
Dat is het ook, ja.
Ja.
Hey, jij bent hier gekomen op onze uitnodiging. Jij hebt thuis een heleboel spullen. Daar gaan we het straks ook nog even kort over hebben. Maar een van de dingen die jij thuis op je kantoor hebt hangen is deze poster.
Ja.
En misschien moet je even wat uitleg geven, want het is een Arabische jongen. Dit wilde je graag in de uitzending bespreken. Ja. Maar wie is deze jongen?
Ik ben zijn naam kwijt, maar ik ben in het huis van zijn moeder geweest.
Ja, in Gaza.
In Gaza.
Ja.
En toen hadden we een gesprek en toen hing, niet deze poster, maar een foto van die jongen hing aan de muur. En ik vroeg aan die moeder van wie is dat? Ze zegt, dat is mijn zoon. Ik zeg, is hij hier ook aanwezig? En toen zei ze, nee, die is hier niet. En toen kreeg ik al een beetje donkerbruin vermoeden. En toen zeg ik, waar is hij dan? En toen zeg ik, hij is een martelaar.
Dus hij leeft niet meer?
Hij leeft niet meer.
Nee.
En die poster, toen heb ik aan de zendelingen van de organisatie gevraagd. Ik zeg, ik wil een poster hebben, want het worden meestal martelaars krijgen een poster.
Ja.
Onderin zie je een paar foto's.
Ja.
En dit jochie, 13 jaar, hooguit, heeft zichzelf opgeblazen in een bus in Jeruzalem.
Een jongetje van, wat zou het zijn, 10, 12 jaar oud?
Ja, zoiets. Ja. Maar die jongen is dus helemaal geïndoctrineerd door haatgevoelens. En dat heeft het tot gevolg. En als je hier nou opblaast, dan kom je in het paradijs.
Waarom heb je deze foto bij je op je kantoor hangen? Ja.
Omdat ik... hij stimuleert me om te zeggen, we moeten meer aandacht besteden aan, met het geloof, aan degene die nog wel leeft.
Om te zorgen.
Want die moeder
dat niet
die was eerst vol trots en die zegt, hij is een martelaar. En toen zeg ik, ja, maar hij is er niet meer. En hoe langer ik doorging, op een gegeven moment had ik een intens huilende moeder tegenover me zitten. Ja. Want ze was haar zoon kwijt.
Dat kan toch ook niet anders?
Ja. Ja. Ja.
Dus ik houd je eerst, hou je stoer.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment komen de menselijke gevoelens naar boven. Ja. Dus hij is voor mij, met name na 7 oktober...
Het gezicht van die indoctrinatie.
Ja, dan kijk ik weer eens naar hem en dan zeg ik, jongen...
Tja. We gaan het hebben over de Bijbel, Jaap. Want in de Bijbel gaan een aantal profetieën... een heleboel profetieën die gaan over Israël. Een heleboel beloftes ook. Maar wat staat er nou in de Bijbel over Gaza?
Ik denk, toen ik hierheen reed, toen dacht ik, ik ga eerst eens... want dat is de bodem van Hamas. Dat is Psalm 83. Kom, laten we hen als volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
Ja.
Nou, dat is...
Dat is het gedachtegoed van Hamas. Ja,
dat is de leuze van Hamas. Mm-hmm. Nou, dat is Psalm 83. En dan heb je Gaza. Ja, daar staan... met name in het boek Zacharia staat een profetie. Die heeft Zacharia gekregen.
Ja.
Die profetie is nog nooit uitgekomen.
Nee.
Die staat daar nog. Het spreekt een beetje van de Filistijnse tijd. Mm-hmm. En het spreekt over een andere tijd. Want Filistijnen wonen er niet meer. Ze noemen zich wel Filistini, Palestijn. Ja. Maar het zijn Arabieren die er wonen.
Het zijn niet de Bijbelse Filistijnen, nee.
Dus daar moet je ze niet mee verwisselen. Maar er staat op een gegeven moment, er staat Ashkelon en Asdod te worden genoemd. Dat zijn nu Israëlische steden, maar dat was in die tijd waren dat Filistijnse steden. Ja. En dan staat er in Zacharia 9 geschreven, Ashkelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven. En Ekron, nou die stad bestaat niet meer, dat was altijd een opgraafplaats voor archeologen. Mm. Omdat zijn verwachting beschaamd zal worden. En dan zal de koning uit Gaza verdwijnen. Dus dan verdwijnt dus de Filistijnse koning. En Ashkelon zal onbewoond zijn. Nou, dat is inmiddels een Israëlische stad geworden. En dan komt er iets heel interessants. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen.
Dan zal een wat volk?
Een bastaardvolk.
Oké, bastaard.
En ik heb dat boek geschreven en toen had ik het altijd...
Dat boek is de God van Abraham, Isaac en Ismaël, hè?
Ja. En toen had ik het de gedachte al over. De Palestijnen, zoals wij ze noemen, zijn geen Filistijnen. Dat is een bastaardvolk.
Ja.
En die zijn daar gaan wonen en ze gedragen zich als Filistijnen. Om het zo maar te zeggen. Maar ze zijn het niet. En dan staat er hier, ik zal de trots van die Filistijnen uitroeien. En ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. Dus het is alles wat gruwelijk is, wat terroristisch is in onze tijd, dat gaat God wegnemen. En dan staat er iets heel opmerkelijks achter. En dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Nou, Jebusiet is de inwoner van Jeruzalem.
Ja.
Nou, Nick, en dan gaat God zeggen, ik ga rondom mijn huis, ga ik me legeren.
Dus dit is de belofte voor de Gazanen? Dat ze uiteindelijk, zeg maar, bevrijd
God
worden van
God gaat omkeren.
Die,
dat is eigenlijk dezelfde omkering die ik gezien heb in 11 september 2001. Ja. Zie ik nu ook weer langzamerhand opkomen na 7 oktober in Gaza.
Ja.
Want er komen mensen tot geloof daarom.
Ja, heel bijzonder, ja. Ik ga je zo meteen nog vragen om met ons te bidden. Maar Dieneke, we gaan in deze uitzendingen roepen we heel vaak op tot gebed voor Israël. Mm-hmm. Dat doen we natuurlijk. En we proberen uit te leggen wat Gods plan is met zijn volk. Maar daarnaast hebben we nog een heleboel andere manieren. Niet alleen onze uitzendingen, maar ook andere manieren om meer over het onderwerp Israël te weten te komen. Dat is de reden dat we jou hebben gevraagd om in deze uitzending te komen. Merk je dat er veel behoefte is aan de studiematerialen? Je noemde net ook al vanaf 7 oktober...
Ja, er is gewoon veel meer vraag. En je merkt ook dat mensen zeggen... Ik hoor er zo weinig over. Mm-hmm. In mijn kerk of in mijn gemeente... Er wordt veel gepreekt over bijvoorbeeld de evangeliën. En dat is super. Maar ja, dat is toch maar 10% in bladzijden van de Bijbel. Er staat nog zoveel meer in. Dat horen we niet.
Ja.
En rondom Israël, ik snap het soms niet. Ik zou er wat meer van willen weten... Hebben jullie wat?
En dan zeg jij?
Dan hebben wij van alles.
Ja.
Want onze afdeling hier in het centrum maken we van alles. Ik werk op de afdeling educatie, dus dat is ook mijn werk.
Ja.
En na de laatste maanden zijn we weer bezig geweest om weer een aantal dingen volledig te updaten. Dus ik wou wat vertellen over deze. Die heb ik meegenomen, is net verschenen.
En deze is een bijbelstudieboekje dat heeft Focus
op Israël. 7 bijbelstudieavonden zijn hierin beschreven. Nou, dit boekje die hebben we al eerder uitgebracht. Ik heb hem zelf destijds gevolgd, jaar geleden.
Ja.
En dat is voor mij en voor mijn man heel belangrijk geweest in het leven. Dat heeft onze blik op de Bijbel eigenlijk en op de God van Israël veranderd.
Waar zat dat dan in? Wat zat, misschien niet in dat boekje, maar wat God ermee doet. Maar wat heeft dat voor jou dan veranderd?
Nou, wat je ziet is dat God trouw is. God belooft dingen, daar sprak jij net ook over. En God doet dat ook. En dat kan je vandaag ook zien, dat gebeurt.
Ja.
Er staat in de Bijbel, de Joden zullen terugkeren en dat gebeurt ook.
Ja.
En als je daar wat zicht op krijgt, dat is zo bijzonder. Dan zie je dat het niet alleen iets is wat je ja, wat je elke zondag hoort, maar dat dat ook echt, dat gaat leven, zeg maar.
Ja, dat het is, vindt echt plaats in
ja, Israël. En, ja, en dan wil je daar ook meer over weten. En dan ga je daar nog dieper in duiken.
En je bent er ook heen geweest, diverse keren.
Ja, zeker, reizen geleid. En ja, nou ja, uiteindelijk hier collega van je geworden. Ja. Mijn man is theologie gaan studeren om deze reden. Dus ja, heeft veel voor ons betekend.
Dus nou, het is gelijk een waarschuwing aan de kijker van als je deze Bijbelstudie volgt, kijk uit. Want,
het kan veel effect hebben op je leven. Ja, en, maar daarom zou ik zeggen, doe het juist.
Maar is het bedoeld voor een bijbelstudiegroep?
Ja, dit is echt voor bijbelstudiegroepen. Dat kan een studentengroep zijn, maar dat kan ook prima een ouderengroep zijn die met z'n allen lekker de Bijbel in willen duiken. Het is praktisch geschreven, heel bijbels. Er staan gespreksgroepsvragen in, dus ruimte in voor notities.
Een soort alfacursus, maar dan een beetje anders.
Ja, klopt.
Eigenlijk.
Een alfacursus over Israël, weet je zo. Ja, nou, een collega van mij die kan ook langskomen om in eigen gemeente daar wat over te vertellen. Ja. Dus om bijvoorbeeld de startavond hierover te houden.
Dus allemaal mogelijkheden.
Er zijn allerlei mogelijkheden.
En mensen kunnen bestellen op israeldenken.nl, hè?
Klopt. €5. Dus dat valt mee. Ja. En voor een kring ook prima op te brengen. Dus hij is net binnen.
Ja, net
voldoende op voorraad. En maak het zo snel mogelijk op. Dan zorgen wij voor een herdruk.
Dat is het eerste wat jullie doen. Want jullie doen nog veel meer, hè? Het tweede is
We zijn ook bezig inderdaad met de Bijbel-app YouVersion. Ja. Bijbel leesplannen staan daarin. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk een soort van Bijbels dagboekje. Ja. Maar dan een beetje een klein dagboekje, bijvoorbeeld 7 dagen, 8 dagen, 10 dagen. Dat wisselt een beetje. En elke dag kun je een nieuw stukje lezen.
Voor de digibeten onder ons, YouVersion, dat is een app, die kan je downloaden.
Ja, klopt. Kan
en
dus
daar
op je smartphone.
Allerlei bijbelplannen in, waaronder over Israël.
Ja, waaronder bijbelplannen van ons, van Christen voor Israël, maar ook van allerlei andere organisaties. Ja. Je kan daar op allerlei thema's zoeken.
Dat is denk ik meer voor persoonlijk gebruik, of niet?
Persoonlijk geloof, voor groepen, over onderlinge relaties, liefde, allerlei thema's kan je ook opzoeken. Ja. Het linkt altijd naar de Bijbel. Het is niet alleen in Nederland wordt het gebruikt, het is wereldwijd. Nederland is eigenlijk zelfs maar een hele kleine partij. Ja. Wat je ziet, dat is heel wonderlijk, is dat juist in de Arabische landen, dat sluit eigenlijk wel aan wat jij zegt, het enorm in opmars is. Ja. Daar zijn we ook mee bezig. We hebben leesplannen in het Nederlands, maar op dit moment zijn we ze ook aan het vertalen, in ieder geval in het Engels en in het Portugees. En we zouden graag nog veel meer talen willen doen, daar zijn we mee bezig.
Ja, en specifiek dat Bijbelleesplannen van Christen voor Israël, waar gaat die over?
Nou, het zijn er meerdere. Ja. We hebben er inmiddels, ik was van de week met de 10e bezig, af en toe...
Dus mensen kunnen kiezen.
Zeker, en regelmatig posten we het nieuws, zijn wat basalere Bijbelleesplannen over als je nog eigenlijk niet zoveel weet over Israël. Bijvoorbeeld een thema is Gods liefde voor Israël, de verbonden met Israël, Israël en de kerk, wat zegt de Bijbel daarover. Maar ook...
ook voor meer gevorderde...
Ja, mensen, zeker. Ja. Daar ben ik juist nu mee bezig. Ja. De Bijbelleesplannen zijn geschreven door schrijvers die hier ook aan tafel zitten. Ja. Moet je denken aan Oscar Lohuis, Dominic Glashouwer. Elke dag heb je een kort stukje. Mm-hmm. Het is niet zo dat het veel tijd kost. Je kan het overal doen, hè? Ja. Dat is ook heel handig. Dus je kan het in de trein doen, straks in je hangmat of op het strand deze zomer. Ja. Overal kan je het pakken en het is gratis. En je leert toch een heleboel over Israël. En dat is voor de kijkers heel interessant, maar ook... Als je iemand spreekt en zegt, ik wil eens wat meer weten. Dit is heel laagdrempelig.
Ja, precies. En als mensen dat interessant vinden, dan kunnen ze de QR-code die nu in beeld is...
Klopt.
Kunnen ze,
je moet wel even de app installeren.
Kunnen ze scannen.
En dan...
En voor die mensen die dit via podcast luisteren, kun je naar een website toe? Of moet je dan gewoon de app downloaden van Christen voor Israël? Van de YouVersion.
Van YouVersion. En als je dan binnen de app van YouVersion op Christen voor Israël zoekt, krijg je zo'n lijstje van alle leesplannen. Ja, klopt.
Dus dan hebben we focus op Israël gehad, we hebben YouVersion en dan is er nog een derde optie wat mensen kunnen doen.
Ja, zeker. We hebben een heleboel, maar ik zal me beperken. het is natuurlijk ook heel leuk om in je eigen gemeente, als daar wat weinig aandacht is voor Israël, een keertje een spreker uit te nodigen. We hebben een heleboel sprekers die hier ook aan tafel zitten. Ik noemde net al wat namen. We hebben er nog veel meer. We hebben ook sprekers die specifiek in het zuiden wonen. Peter Pellemans. Ja. We hebben sprekers die juist in het noorden wonen.
Waaronder jouw man, Tjerko van
der Wouden. Inderdaad, Tjerko van der Wouden. Henk Poot woont ook in het noorden. Dus als voor een gemeente reiskosten een bezwaar is, kan je daar ook naar kijken. Ja. Nou, die sprekers kun je, een deel daarvan kun je ook uitnodigen op de zondag in de diensten. Ja. En sowieso op bijvoorbeeld gemeenteavonden, themaavonden. En ja, dat een focus op Israëlavond kan dus. Mm-hmm. Maar ja, dat kan ook over hele brede andere onderwerpen gaan. De tabernakel, Gods plan met Israël, ga maar door. Dat kan je heel breed zien. Het uitnodigen kan via de website. En ja, doe dat gerust. Want dat is wel een manier om het thema Israël toch op de kaart te krijgen in de gemeente.
Zeker. cvi.nl/sprekers, dat is waar je het kan vinden. Ja. En volgens mij hebben we de mensen goed aan het werk gezet die denken van we moeten wat met
Israël. Er is genoeg te doen. En ook in jouw gemeente kun je het over Israël hebben, ook als dat moeilijk is. Ja. Want juist vandaag is dat belangrijk.
Ja, en nog één laatste, wat ook wel samenhangt natuurlijk met de afdeling educatie, met het onderwijs wat we geven, is de zomertentoonstelling die we nu sinds 1 juni hier in het Israëlcentrum hebben, waar ook Jaap Bunker aan heeft meegewerkt door voorwerpen, zeg maar bijbelse voorwerpen, exposeren. In welke opzicht is die tentoonstelling, denk jij, belangrijk, juist in dat onderwijsopzicht?
Ja, ook daar krijg je weer een heleboel kennis. Maar leuk is op hele verschillende manieren. Je kunt inderdaad de spullen van Jaap Bunker bekijken. Die mochten wij samen in de kast inrichten. Maar we hebben ook gewoon echt informatiepanelen natuurlijk. Ja. Maar je kan ook gewoon echt letterlijk zelf graven in de geschiedenis. Ja. We hebben een zandbak, daar wordt driftig gebruik van gemaakt.
En er komen al veel mensen. We zitten volgens mij al nu over 1500. De 1600, 1500 mensen.
Ik hoorde het vanmorgen ook.
Ja. En dat gaat tot eind oktober.
Ja, en we krijgen echt hele leuke reacties. Ja. Het begin is super verrassend. Gaan we natuurlijk niet verklappen, hè?
Nee. Moet je niet om.
Maar het zijn ook gewoon hele moderne dingen. Je kan leuke foto's maken met leuke outfits, met mooie achtergronden, een mooie film,
VR-bril.
En dan ben je echt, voor je gevoel, echt even terug in Israël. Kan bijna emotioneel zijn. Ik heb al wel mensen gezien die daar echt door geraakt waren. Ja, dus echt een aanrader om te komen.
Om naar Nijkerk, naar het Israëlcentrum te komen.
Hoop te leren.
Ja, beide dank voor jullie toelichting. En zo zijn we bijna bij het
einde. Mag ik nog even terugkomen? Want jij zei, de rol van Israël is eigenlijk een beetje onbekend in kerkelijk Nederland. Mm-hmm. En dat trof mij in de tijd van na 11 september 2001... is dat de Arabieren die tot geloof kwamen, Arabische mensen, die gingen de Bijbel lezen en ze zeiden, het gaat allemaal over Israël.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En dat stond helemaal in hun focus. Ja. En dat hadden ze nooit begrepen, want ze hadden gehoord, Israël, dat moet je niet mee te maken.
Ja, dat is educatie. Als dat zo vroeg, als je net over wat je door die jongen vertelt, als dat zo vroeg wordt geïndoctrineerd, dan kan je dat niet weten.
Ja. Nee, maar ze komen dus tot verrassing als ze die Bijbel gaan lezen.
Als je zelf de Bijbel gaat lezen. Ja. Je ziet ook in de geschiedenis een grote kentering ontstaan toen de boekdrukkunst werd uitgevonden en toen de Bijbels verschenen in onze eigen talen.
Ja, maar zo zie je dus dat eigenlijk Gods geest levens kan veranderen.
Absoluut.
Ja. Dus nou in Nederland.
Ja, zullen we daarvoor bidden? Jaap, wil jij met ons bidden?
Dank u wel, Vader in de hemel, dat u alles overziet, dat alles in uw hand is. Heer, en dat uw plan, dat verandert niet. Heer, u heeft uw volk Israël uitgekozen als volk uit de volkeren, om alle volkeren te bereiken met uw evangelie, met uw liefdeboodschap. Heer, dank u wel dat u daarmee aan het werk bent, dat u daar dagelijks mee aan het werk bent. Heer, dat we het mogen zien in Israël op dit moment, maar ook in gebieden als Gaza, dat er openbaring komt. Heer, dank u wel dat we ook in Nederland aan het werk mogen. Heer, dat het werk, de informatiestroom, dat toe gaat nemen, dat mensen weer Israël op hun focus krijgen. En door Israël de wereld daaromheen en de wereld in zijn algemeenheid. Heer, en dank u wel dat u daarin bent en dat u daarvoor bent. U heeft die wereld geschapen. En we danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus, die gekomen is om recht te zetten. Heer, en daar zien we ook naar uit. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dineke, Jaap, beide hartelijk dank voor jullie komst in de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. We hebben een heleboel dingen genoemd in deze uitzending. Als u daar meer over wil weten, dan verwijs ik u gewoon door naar de beschrijving in de YouTube-video of in de podcast-uitzending. Kijk daarvoor alle linkjes en verdere informatie die u nodig heeft. En dan hopen we dat we u zo een beetje hebben kunnen verder helpen om gewoon ook het onderwijs over Israël in uw kerk of in uw kring verder vorm te geven. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.